We openen het woord met elkaar in het Nieuwe Testament, het Evangelie van de Heer Jezus Christus, zoals Marcus dat heeft mogen opschrijven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En we lezen vanuit hoofdstuk 10, Marcus 10, de verzen 13 tot en met 23. Marcus 10, vers 13 tot en met 23. Marcus 10 vanaf vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hem bij hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hem, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen, en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. Toen hij naar buiten ging, om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan. Neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij, de Heer Jezus, rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan? Tot zover de lezing van het Evangelie. De tekst voor de verkondiging in deze doopdienst is het tweede gedeelte van vers 14 uit Marcus 10. Laten we die samen nog een keer lezen. Deze woorden, Marcus 10, vers 14b, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanige is het koninkrijk van God. Het thema voor de verkondiging is een kind en het koninkrijk van God. Een kind en het koninkrijk van God. Geliefde gemeente, doopouders, familie, genodigden. Als je zo op het eerste gezicht deze overbekende geschiedenis ziet, voor je ogen gebeuren, dan liggen de toepassingen eigenlijk voor het oprapen, zou je zeggen. Zeker als je de combinatie maakt met een dienst als deze. Ouders verhinderen je kinderen niet om bij Jezus te worden gebracht. Dan kun je meteen gaan opsommen wat er allemaal voor valkuilen zijn en hoe we ook vandaag onze kinderen kunnen verhinderen. Of hoe dingen in ons leven, in onze agenda kunnen verhinderen dat we onze kinderen zelf brengen bij de Here. We kunnen als gemeente leren dat we voorzichtig moeten zijn in onze beoordeling van andere gezinnen, andere wijzen van opvoeding. Voor je het weet, verhinder je een kind van een ander door je gedrag, door je veroordeling, waardoor kinderen wegblijven bij de Here. Of als je wat dieper naar de tekst kijkt, ook wel spitsvondig vond ik toen ik dat las, dat er een mannelijk woord gebruikt wordt voor de mensen die de kinderen bij Jezus brengen. Eens brachten de vaders de kinderen bij Jezus. Met een variatie op een bekend kinderlied. Ook een goede toepassing in deze tijd aan vaders die denken, nou zeker als ze klein zijn, dat is iets voor moeders. Ik ben niet zo makkelijk met mijn woorden om het eenvoudig uit te leggen. Vraag het maar aan mama. Mama zal wel bidden, papa moet werken. Het is druk. Het is goed om in deze tijd ook eens te benadrukken dat je een priester bent in het gezin, vaders. Als je let op het Oude Testament, als je let op hoe de Heere dat wilde bij het Joodse volk, de geloofsopvoeding. En merken onze kinderen dan ook niet alleen dat wij van hen houden als vaders, maar ook dat we van de Heere houden, dat we Hem lief hebben. Kunnen we er persoonlijk over spreken met onze kinderen? Dat heeft het meeste gezag, hoor. Niet als het uit een boekje komt, maar uit het hart, hè. Allemaal mooie toepassingen, maar u voelt wel aan, hij wil ergens anders naartoe. Ja, en dat moet ook, want we moeten de Bijbel lezen zoals het er staat en oorspronkelijk bedoeld is. Allemaal waar wat ik tot nu toe heb gezegd, maar het raakt nog niet de kern van de boodschap waarom dit in de Bijbel staat. En om dat goed duidelijk te maken, moeten we eerst maar eens kijken, jongeren en ouderen, wat hier nou precies gebeurt. Eigenlijk vinden wij het, om het dan maar meteen met een vraag van een jongere te benaderen, best wel vreemd natuurlijk. Hoe kunnen die discipelen nu zulke lieve kinderen weigeren om naar de Heer Jezus te worden gebracht? En zelfs als ze niet lief waren en zaten te dreinen op de arm van papa of mama, dan nog, je gunt toch een kind dat het naar de Heer wordt gebracht? En je verwacht toch niet van discipelen die een voorbeeldfunctie hebben dat ze zeggen, dat mag niet? Best wel vreemd. Nou, als we letten op de context waarin dit gedeelte staat en als we letten op de Joodse achtergrond van waartegen dit zich afspeelt, dan krijgen we in ieder geval al een beetje meer begrip op voor de reactie die de discipelen geven dat de kinderen niet bij Jezus mogen worden gebracht. En dan zullen we ook doorkrijgen waarom de Heer Jezus zo boos wordt. Wat is er aan de hand? Nou, hieraan voorafgaand, ik heb dat om meerdere redenen maar niet gelezen. Hieraan voorafgaand is de ontmoeting tussen de Heer Jezus en een aantal fariseeën. Fariseeën die hem willen verzoeken met een strikvraag, hopen dat als ze beginnen over die ingewikkelde materie van mag een man zijn vrouw verlaten, is het geoorloofd dat een man zijn vrouw verstoot, dan hopen ze dat de Heer Jezus in conflict komt met Mozes en dan hebben ze een manier om tegenover het volk te zeggen, dit is niet de ware Messias. De Heer Jezus is over die zaken bezig geweest, heeft antwoord gegeven. Maar, en dat staat er zo treffend in vers 10, als dat gesprek voorbij is en Jezus is in het huis gekomen waar hij in die tijd verbleef, en zijn discipelen, die zijn er ook bij, dan kunnen ze het niet laten om er toch nog weer eens over te beginnen. En thuis stelden zijn discipelen hem hierover opnieuw vragen. Het houdt ze bezig, het zit ze dwars. Hoe zit dit nu? En terwijl de Heer Jezus het nog eens rustig uitlegt, die moeilijke zaken, als het gaat over de gebrokenheid van een huwelijk, echtscheiding en wat daarna volgt, dan komen daar ineens mannen, vaders, misschien dat de vrouwen er ook bij waren, maar inderdaad, de vaders brengen kinderen bij hen. En in die Joodse cultuur werd er van kinderen gehouden, hoor. En hebben ze van meet af aan hebben ze geleerd dat God ook zegt, die kinderen horen er helemaal bij. Ten achtste dagen besnijd je ze, ze horen in het verbond. Helemaal. Maar in de loop van de tijd was dat wel de gewoonte geworden dat kleine kinderen bij moeilijke gesprekken niet aanwezig hoefden te zijn. Sterker nog, dat waren dan stoorzenders. En ook had het nog weinig nut, omdat zij de gerechtigheid nog niet hadden. Vanaf 12 jaar, als je zoon van de wet werd, of dochter van de wet, bar of bat mitzwa, mocht je meedoen. Dat is dan trouwens wel weer heel jong, hè? Veel jonger als wij gewend zijn. Wij zouden zeggen, ze deden geloofsbelijdenis op hun 12e. Daar werd serieus op gelet. Daar werd naar uitgezien. Dat was een feestdag. 12 jaar. Daarom deed de Heere Jezus ook mee met die gesprekken in de tempel als 12-jarige jongen. Dat was helemaal niet vreemd. Toen werd hij niet als een jongetje weggestuurd omdat hij niet in de tempel mocht zijn om over godsdienstige zaken te spreken. Integendeel, zeker wel. Hij hoorde er helemaal bij, maar jonge kinderen, en dat staat er, ze werden letterlijk naar Jezus gedragen. En in Lucas 18 lees ik, hij wist het, het zijn zuigelingen. Het gaat hier om hele jonge kinderen die nog niet kunnen lopen. En die worden erbij gebracht en de discipelen denken, prima, maar nu niet. Dit is niet het moment. We zijn met zulke godsdienstige, ingewikkelde dingen bezig, die kinderen horen er nu niet bij. Dat is vanuit de cultuur van die tijd en dergelijke te begrijpen. En toch, wat staat er? Toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En ik moet u zeggen, dat is best wel vriendelijk vertaald. Er staat hier een woord voor boosheid, verontwaardiging, dat nergens anders wordt gebruikt bij Jezus. Het is ook de meest extreme uiting van verontwaardiging. Het is dus niet zoals dat bekende kinderlied, eens brachten de moeders hun kinderen tot Jezus. Toen spraken de discipelen, ga weg van de Heer, maar Jezus zag ze henen gaan en sprak ze, oh zo vriendelijk aan, zo zoet is het hier helemaal niet. En dat moeten wij er dus ook niet van meenemen naar huis. Alsof er hier iets gebeurt met kinderen en een Heer Jezus die ze zegent en dat we zo naar huis gaan en zeggen, hè, in algemene zin, nou de kinderen mogen bij de Heere gebracht worden, laten we er maar veel om bidden. Nee, we hebben hier te maken met een heiland, met een redder, een kurios, een Heere die het mensen zeer kwalijk neemt wat ze doen. En nergens zien we Heer Jezus met eerbied gesproken zo boos als in dit gedeelte. Dan moet je toch op het puntje van de bank gaan zitten. En ook als doopouders goed luisteren. En als ouders in het algemeen luisteren. Wat is nu de boodschap dan? Waarom wordt de Heer Jezus zo boos? Wat zegt hij? En houd er rekening mee, hè? Elke keer als je voortaan deze woorden leest en als je over die boodschap nadenkt, denk aan een zeer verontwaardigde Heer Jezus. Soms krijg ik wel eens het idee dat hij door mensen zo geïnterpreteerd wordt dat hij met alle winden meewaait en dat het een hele lieve man geweest is die eigenlijk alle hoeken kon opduwen met eerbied gesproken, een stemmeloos lam. Zeer verontwaardigd klinken deze woorden. Laat de kinderen bij mij komen en verhinder ze niet. Als u het ziet staan op het doek aan het doopvond, dan hadden daar wel 3 uitroeptekens misschien nog bij gekund. Het is geen wens. Het is een bevel. En het is niet een lieflijke uitspraak. Maar het is een zeer verontwaardigde uitspraak. Waarom? Nou, het antwoord staat aan het einde van vers 14. Hè? Wat zegt Jezus dan? Verhinder ze niet, want voor deze kindjes die bij mij worden gebracht, is het koninkrijk van God. Bedoelt de Heere Jezus, jullie zien het misschien niet, maar dit zijn hele bijzondere kinderen hoor. Precies deze kinderen die nu deze dag bij mij gebracht worden, ik zie daar iets in. Dat is zo bijzonder. Dat vind je bij andere kinderen niet. En daarom mogen deze kinderen deze dag wel bij mij gebracht worden. Nee, het gaat helemaal niet over die kinderen die daar naar hem gebracht worden. Er staat dat Jezus zegt, niet voor deze, maar voor zodanige is het koninkrijk van God. En dan kom ik meteen een stapje dichterbij, ook bij jullie. En dan hoop ik dat u het verband ziet ook met deze doopdienst. Jezus ziet kinderen in algemene zin, hoewel hij ze bij name kent nog voordat ze bestonden. Maar Jezus ziet kinderen naar hem worden toegebracht. En hij ziet dat de discipelen denken, zij doen er op dit moment niet toe. En daarom wordt hij zo verontwaardigd, want juist is dat de les voor de discipelen, is dat de les voor christenen vandaag. Zoals een kind wordt gedragen en gebracht, die het onderscheid tussen zijn linker en zijn rechterhand niet weet, die geen fatsoenlijke zin kan spreken, die geen idee heeft van wat de doop betekent, die geen idee heeft van wat zonde is, die geen idee heeft wat verkiezing is, die hoort er helemaal bij. En wat is dan de conclusie? Als Jezus zegt, zodanig is het koninkrijk van God. Elke keer als je je jochie wast. En het kijkt zo hulpbehoevend en zo afhankelijk, aandoenlijk naar je omhoog. Dat is de les voor jou als volwassene. Hoe kom je het koninkrijk van God binnen? Wat is de grondwet van het koninkrijk? Genade. Je hoeft niet eerst wat voor te stellen. Godsdienstig niet, religieus niet, sociaal niet, maatschappelijk niet. Je hoeft niet eerst wat te presteren voordat er aandacht is voor je bij Christus. Er is geen drempel naar het koninkrijk van God behalve je hoogmoed, je onwil. Je eigen gerechtigheid zal Jezus later duidelijk maken aan de fariseeën. Het is heel opvallend hè, dat de Heer Jezus in vers 15 zegt, voorwaar ik zeg u amen, hij zegt het, hè, lees het alstublieft na. Zelfs als u bijvoorbeeld met de verkondiging van vanmorgen in de knel zit en denkt van, is het dan wel zo? Lees het alstublieft gewoon met de vinger erbij na en bid. Heere, wat betekent dit? Dit staat er, voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Binnengaan in het koninkrijk van God is een zaak van ontvangen. Dat is niet allereerst een stap naar voren doen en zeggen, nou Heer, ik heb erover nagedacht en u waarschijnlijk ook. En wij kunnen wel tot een overeenkomst komen, want ik heb dit gelaten en dat gedaan en ik weet dit al en ik kan hiervan meepraten. En dit heb ik beleefd en dat heb ik gedaan en nu mag ik zeker wel binnenkomen. Dan komt er niemand binnen, dan was het koninkrijk van God leeg gebleven. Dat is het genadekarakter van het koninkrijk van God en Jezus heeft op vele plaatsen in het evangelie dat gedaan. Het is geen incident. Heel vaak als mensen dachten, wie is de meeste in het koninkrijk van God en wie de minste? Voor wie is het eeuwige leven eigenlijk om dat te mogen beerven? Heeft de Heer Jezus geregeld om zich heen gekeken, net zoals hij dat hier zou kunnen doen en gedacht, ja, daar zie ik een jongetje zitten, die vraag ik naar voren en hij hoeft niks te zeggen. Of hij had het vanmorgen ook bij de doop kinderen kunnen doen. Een kind dat binnengedragen wordt, dan had de Heer Jezus er alleen maar naar hoeven wijzen en zeggen, als je niet wordt zoals dat kindje, dan pas je niet bij mij. Dan pas je niet door de nauwe poort. Dan kom je niet in het koninkrijk van God. Dat is een kwestie van je laten dragen. Dat is een kwestie van je laten leiden. Dat is een kwestie van niet omhoog kijken en zeggen, Heere, kijk eens wat ik heb. Maar omhoog kijken en zeggen, Heere, mag ik alstublieft hebben wat u hebt beloofd? En dan krijg je het helemaal voor niets. Dat is niet goedkoop. Dat is geen goedkope boodschap. Weet u wat een goedkope boodschap is? Dat wij denken iets te kunnen betalen aan God alsof hij het niet heeft gedaan. Dat is genade. Onze kinderen zijn erfgenaam, zo is aan hun voorhoofd verzegeld, erfgenaam van een schat. Omdat Jezus zijn bloed gaf. Het is opvallend dat dit gedeelte tussen de lijdensaankondigingen instaat. Die heilige verontwaardiging moet ook door de ziel van Christus zijn gegaan, geliefde gemeente. Hij heeft ze al een aantal keren laten zien. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ik ben juist gekomen om aan het kruis te gaan. Ik zal gaan sterven en ze zien het niet. En als dan hier die kinderen worden weggehouden, dan is de les van Jezus. Zie nou eens wat hier gebeurt. Zoals die kinderen naar mij worden gedragen. Kinderen die inderdaad helemaal nog geen besef hebben van iets. Moeten jullie als volwassenen, terwijl je wel beseft wie je bent, doen wat een kind zou doen. Mond open, fles erin. Mond open, de borst geven. Opent uw mond. Ja, zegt iemand, maar word je daar dan niet heel lijdelijk van? U kent dat woord misschien wel, hè? En voor degene die dat woord niet kennen, leg ik het wel even uit. Er staat toch ook in de Bijbel dat je het koninkrijk van God binnen moet gaan door je om te keren? Dat is toch het eerste wat Jezus zegt als hij begon te preken, hè, in Marcus 1. Gelooft het evangelie en bekeert u. Ja, precies. Maar wat is bekering? Niet langer zeggen, nee heren. Later. Niet langer zeggen, heren, u zegt dit, maar ik heb geleerd dat. Nee. Worden als een kind is geestelijk volwassen worden en zeggen, heren, als u het zegt, dan heb ik het niet in mijn lijf om nee te zeggen. Dan kom ik. Als u het zegt, dan ligt daar de hoop. Wat een treffend beeld. Juist ook in een doopdienst. De les van het kind in het koninkrijk van God. Ja, zeggen de jongens en meisjes, maar dominee, wat is nou dat koninkrijk van God? Dat is best wel moeilijk, hè? Kun je dat nu aanwijzen? Ja, maar dan moet je niet denken aan een paleis met een grote muur eromheen. En dan moet je ook al helemaal niet denken aan, nou, nu gaat de dominee één kerk noemen en dat is het koninkrijk van God. Nee. Het koninkrijk van God is geen gebouw, letterlijk. Maar dat zijn mensen die niet meer van de duivel zijn, maar van de Heer Jezus. Dat zijn mensen die kun je herkennen aan hoe ze zich gedragen. Dan merk je dat zijn mensen die doen wat de Heer van ze vraagt. En die vind je overal ter wereld. Van allerlei kleur. Met alle verschillen en alle verscheidenheid. Maar als het erop aankomt op leven en dood, dan zeggen ze, wie Christus voor mij is, hij is mij alles. Hij in mij, ik in hem. Dat is het koninkrijk van God. Allemaal mensen die hetzelfde doen als het er echt op aankomt. Zoals een kind dat doet. Een kind dat vertrouwt op de Heere. Laat de kinderen tot mij komen. En verhinder hen niet. Wat een les. Later, als ik kleiner ben, steeds kleiner word, wordt Christus groot in mij. Je hebt het erover gehad, hè? Hoe ga ik over die dingen spreken met mijn kind? En we hebben het ook gehad over dat je dat mag doen naar je vermogen. We hebben nagedacht over dat de ene een grotere woordenschat heeft dan de ander. Dat de ene nu eenmaal makkelijker praat dan de ander. En soms kan je eigen verleden je helemaal als een duivel op de schouder zitten. Dat je denkt, ja, nou hoor ik me praten tegen mijn eigen kind. Maar wie was ik zelf? Gewoon zitten slapen in de kerk. Dat weten ze dan wel niet. Maar ja, ze komen er gauw genoeg achter als ze met opa en oma praten dat ik zelf vroeger ook niet zo'n lievertje was. Hoe doe ik dat nou? Weet je wat je vermogen is? Je eigen vermogen is lege handjes, kleine handjes, altijd weer. Ook als je vlotte babbel hebt, daar prikken ze doorheen. Maar het echte vermogen, dat wordt je aangeboden vanmorgen door Jezus. Die zegt, ik vraag slechts van je of jij als volwassene in mijn koninkrijk wil dienen. Zoals een kind zijn vader gehoorzaamt in een gezonde verhouding. Zoals een kind zich vernedert, zich onderwerpt. Niet omdat het moet, Niet uit angst, want anders krijg ik een klap. Maar uit respect, uit ontzag, vanwege liefde. En als je dan beseft dat de Vader in de hemel zijn kind Jezus heeft gegeven om jou en je kinderen te redden van het verderf, dan mag je hem danken voor die onuitsprekelijke gave en putten uit hem. Laat daar je vermogen uitkomen. Dat geeft zo'n rust en zo'n bevrijding. Ook met alles wat er in de opvoeding en in het opgroeien naar voren komt. De schrik slaat je soms om het hart. O, mijn kind. Dat je dan weet. Terugdenkt. In de doopdienst klonk het al. De Heer Jezus neemt een kind als voorbeeld en zegt, zoals zo'n kind in veiligheid bij mij gebracht wordt, zo ben jij veilig in mijn armen. Dat kan soms heel praktisch tot uiting komen, toch? Dat je inderdaad in de gebeden je kinderen naar God brengt. Dat je met ze over Jezus en zijn verlossingswerk spreekt. Dat je spreekt over wat zonde is, wat wel en niet kan. Maar dat je ten diepste aan de voeten van de Heere, met de kinderen die je kreeg, ontdekt in het Koninkrijk van God, gelden niet de regels van de wereld. Wat een zegen als je dat van je ouders, jongelui, mag meekrijgen. Als jouw ogen daarvoor opengaan. In een wereld waarin je pas echt wat bent als je de beste foto post. In een wereld waarin je alleen maar volgers hebt als je doet wat ze van je willen. In een wereld, nou moet ik verder gaan. In een wereld waarin je alleen maar iets voorstelt als je weer een spotje op de carrière ladder bent gestegen. Of in een kerk, kan ook hè. Laten we de hand in eigen boezem steken. In een kerk waarin je pas wat voorstelt als je dit hebt en dat hebt en zus hebt. Maar dat je nou helemaal ondersteboven moet, elke dag weer opnieuw, van die onuitsprekelijke genade van de Heere. Kijk nog eens om je heen. En dan niet van, ze zaten weer te draaien hoor, al die kleintjes. Maar andersom. Dat je in dat draaien van een klein kind, wat nog nauwelijks besef heeft van de boodschap van de preek, in dat afhankelijke, dat je ziet, zo mag ik omhoog zien naar de Heer en alles van hem verwachten. Tot slot, jongens en meisjes, misschien dacht je, dominee, waarom leest u nou nog een stukje door? Nadat de Heer Jezus die kinderen gezegend heeft, nadat hij ze aangeraakt heeft, dan gebeurt er nog iets anders, hè? Dat klopt. En dat is best wel treffend, vind je niet? Er komt een jongen naar de Heer Jezus toe waarvan wij zeggen, ja, die is welkom. Die moet je zeker niet verhinderen. Dat gebeurt dan ook niet. Nota bene, natuurlijk niet. Hij spreekt de Heer Jezus met ontzag aan. Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En als de Heer Jezus zegt, dat weet je toch. Je vraagt naar de bekende weg. Je kent de geboden, toch? En dan klinken die geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen. Eer uw vader en uw moeder. En wat zegt die jongen dan? Kijk, dat is er één, die heeft terecht geloofsbelijdenis gedaan, toch? Dat is er één, die heeft de lat gehaald. Die heeft een 10. Ik heb het al eens vaker gezegd, als ik zo'n jongen op beleidingscategorisatie zou krijgen die dit zou ik zeggen, daar is de stoel van de man die het woord voert en ik ga achter het bankje zitten. We draaien het om. Dit kan ik niet zeggen. Nou, wat zegt Jezus? En hij kijkt niet veroordelend, hè? Die jongen waarvan wij zouden zeggen, die hoort in het Koninkrijk van God. Terwijl Jezus hem liefdevol aankijkt, zegt hij, één ding ontbreekt. En dat is het allerbelangrijkste. Is dat echt zo, zegt iemand? Ik weet niet precies hoe u opgevoed bent, maar ik kan die vraag wel voorstellen, hoor. Dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn die zeggen, één ding ontbreekt u. En dan ga ik Dan gaat de Heer Jezus natuurlijk zeggen, u bent nog niet wedergeboren, jongeman. Of ik merk dat u wel zegt dat u het allemaal houdt, maar u meent dat niet echt, want dat kan niemand zeggen. Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Dat neemt hij over. De Heer Jezus zegt niet dat die jongen dat niet heeft gedaan, al die geboden gehouden. Dan zegt iemand, maar dat kan toch niet waar wezen? Ja, oe, dat zijn gevaarlijke opmerkingen. Hè? Als u leest wat er staat en u zegt, dat kan toch niet waar wezen? Of moet dat verwondering zijn? Ik zeg het met verwondering, echt waar. U niet? Zegt u het niet mee met verwondering? Dat kan toch niet waar wezen? Zo praktisch is het dus blijkbaar. Wat ontbreekt deze man? Hij wil het kruis niet. Er is niks tegen rijkdom als je het eerlijk hebt verdiend. En vanuit de overvloed oog hebt voor degene die minder hebben en uitdeelt. Helemaal niks mis mee. Maar de rijkdom van deze man houdt hem tegen om te doen wat Christus van hem vraagt. Hij gaat bedroefd weg, hij heeft veel bezittingen. En Jezus heeft gezegd, weet je wat je moet doen? Kom, neem het kruis op en volg mij. Voor deze man was het kruis dat stukje van zichzelf verloochenen. Dat stukje van zichzelf verloochenen wat hij het meest lief had. Nou, dan moet je toch echt wel jezelf overgeven als een kind. Hier zie je nou de keerzijde van wat Jezus bedoelt. Wij zouden zo'n man, zo'n jonge man in het koninkrijk van God zeggen. En Jezus zegt, kijk nou eens naar een kindje. Die heeft nog ineens benul van de wet van God. En als ik dan voor mijn kind heb gebeden, opdat zij hun kruis Jezus achteraan mogen volgen met vreugde, dan hoop ik van ganser harte dat jullie jezelf verloochenend, ziende op Jezus, het kind in het koninkrijk van God mogen opvoeden. Als erfgenaam niet alleen van de nieuwe aarde en de hemel, maar ook erfgenaam van het kruis. Om als een kind nee te zeggen tegen wat jij wil. En ja te zeggen wat God wil. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 147. 147, het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen. Dat is zijn wil. Hoe leer je die kennen? Dat doet hij aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, met ontzag tegemoetkomen. Zijn hulp verwachten en door zijn hand zich laten leiden. 147, het zesde vers.